Margreet Rijntjes.
Goedenavond. Ja, deze vrijdagavond is Willemijn Verloop mijn gast. Oprichter van de Nederlandse poot van War Child. En tegenwoordig houdt ze zich bezig met sociaal ondernemen. En dat wil zeggen dat ze bedrijven bijstaat die niet uit zijn op het maken van winst, maar iets goeds willen doen voor de wereld. Welkom. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ik denk dan de volgende stap wordt politiek, Willemijn.
Dat denken er meer. Maar ik geloof dat ik in mijn huidige rol juist ook veel kan veranderen. Juist door van buiten dicht bij mijn principes te kunnen blijven. En een beweging te kunnen creëren voor sociaal ondernemers. Dus daar heb ik eigenlijk nog geen enkele behoefte aan.
Maar het zou kunnen?
Nou, nee, ik denk het niet. Je weet niet hoe je over 10 jaar naar het leven kijkt. Maar ik ben niet zo heel goed in compromissen.
Nee, moet je niet doen.
Dus de vraag is, hoe geschikt ben ik dan voor de politiek?
Mocht u willen reageren, dan kan dat bijvoorbeeld via Twitter. Gebruik dan de hashtag Twee Dingen. Welkom bij Max op NPO Radio 1.
Twee Dingen. Actueel en persoonlijk.
Willemijn Verloop, dus de vrouw achter War Child Nederland, maar inmiddels achter Social Enterprise NL. Bij War Child heb je veel onderscheidingen gekregen, nationaal en internationaal. Dave trouwens ook, hoorden we net, hè, die zanger. Jij bent officier in de Orde van Oranje Nassau, zag ik.
Ja.
Draag je wel eens die onderscheiding?
Nee, hij zit in mijn sokkela.
In je sokkela?
Ja, ik ben altijd heel bang dat ik hem kwijtraak. Maar er zijn nog geen momenten, ik voelde me veel te jong toen ik hem kreeg. Ik vond het bijzonder eervol, maar ik had er nog nooit ik had er niet naar verlangd. Het was niet iets wat ik. Dus ik vond het. Het overviel me totaal.
Want hoe oud was je?
Ik was toen 37. Ja.
En dat is wel te jong dus.
Nou ja, dat voelde voor mij zo. Het voelde iets als je aan het eind van je leven of van heel veel bijzondere dingen. En ik vond het fantastisch dat ik het kreeg. Maar het is niet iets. Ik voel me nog niet comfortabel met dat grote kruis op mijn revers. Dus ik denk dat misschien als ik wat ouder ben, dat ik me daar comfortabeler mee ga voelen.
Nou ja, je bent inmiddels bijna 10 jaar verder. Zou je er nu, want je zei, ik heb er niet naar verlangd. Zou je er nu wel naar verlangd hebben?
Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik vind het zijn altijd team efforts geweest. Wat ik met War Child heb gedaan is met een hele groep mensen. Wat ik nu met Social Enterprise NL doe is ook met een team. En ik vind het ook altijd een beetje ongemakkelijk dat het dan voor één persoon daar de credits voor krijgt. Want je kunt niets in je eentje. Dus het voelt, dat voelt niet als iets waarvan ik dan denk, daar moet ik nou heel erg mee te koop lopen.
Nee, een team, net zoals bij het voetbal.
Ja.
En dat gaan we even doen namelijk. Want er wordt gespeeld tussen Cambuur en Excelsior. Frank Wielaert. Vertel eens even, hoeveel staat het daar?
Het staat 0-0. We zijn 34 minuten onderweg. Cambuur, de thuisploeg, heeft het meeste balbezit. Heeft ook de meeste dreiging. Maar heeft de kansen die het heeft gekregen tot nu toe. Een schietkans voor Erik Bakker van randje strafschopgebied. En een kopkans voor Okbetje. Nog niet weten te verzilveren. Gek genoeg, de beste kans is voor Excelsior geweest. Die komen de voetballen niet zo aan te pas. Maar die kans kwam uit een hoekschop. Die kwam op de knie van centrale verdediger Sander Fischer tegen de paal. En veel dichterbij zijn de beide ploegen tot nu toe nog niet geweest in deze wedstrijd. Excelsior zou deze moeten winnen om te voorkomen dat ze nog in de nacompetitie terechtkomen tegen degradatie te vechten. En Cambuur wil graag bij de eerste 8 eindigen. Maar ja, daar is een overwinning voor nodig. Vooralsnog is het een redelijke padstelling met Cambuur aan de bal. En Excelsior dat tot nu toe prima verdedigt. 0-0 dus.
Dankjewel Frank. Straks komen we nog even bij je buurten. Willemijn Verloop is mijn gast vanavond. Bekend geworden als boegbeeld van War Child. Dat blijft iedereen waarschijnlijk toch altijd nog herhalen. Maar inmiddels ben je weg. En helemaal into sociaal ondernemen. Je hebt een bedrijf opgericht. Social Enterprise NL. En dat is nieuws. Tenminste, dat sociaal ondernemen. Want een CER-rapport die zegt dat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de samenleving. En dat de overheid ze eigenlijk een steuntje in de rug moet geven. Kun je heel even om te beginnen vertellen wat zo'n sociaal onderneming doet? Wat is dat voor soort bedrijf?
Ja, dat is gewoon een onderneming met het grote verschil dat de doelstelling van de onderneming is om een maatschappelijk probleem op te lossen. Het is niet opgericht om heel veel geld te verdienen, maar opgericht geld is een middel, geen doel. Het doel is een maatschappelijk probleem oplossen. Dus denk aan brouwerij De Praal in Amsterdam, waar je heerlijk biologisch bier gebrouwen wordt, maar waar 120 mensen met een psychiatrisch verleden werken. En die anders nooit in Nederland aan een baan komen. En die brouwerij is helemaal ingericht om die mensen een plek te geven. Maar denk ook aan een organisatie, De Ster, die kampen organiseert voor kinderen die gepest worden, om ze te helpen versterken. Denk aan een Willem en Drees, die probeert groente en fruit van de boer weer in de buurt bij de mensen te krijgen, om weer contact te krijgen met waar voedsel vandaan komt. En denk aan een Tony Chocoloni die de chocoladeketen probeert te veranderen om om slavernij uit de keten te halen. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van ondernemers die zeggen, we moeten iets anders in de samenleving. Ofwel in onze directe omgeving, in onze buurt of wijk. Ofwel in ontwikkelingslanden waar mensen uitgebuit worden door de producten die wij hier gebruiken. En die zeggen, ik ga een onderneming oprichten. Je kan als activist je daartegen verzetten. Maar je kan ook zeggen, ik ga gewoon laten zien dat het anders kan. En dat doen die sociaal ondernemers.
En je zegt, die zijn niet gericht op winst. Maar wat doen ze? Want het is een onderneming, dus ze hebben wel uiteindelijk een omzet.
Ze brengen wel een product en een dienst naar de markt. Want ze moeten omzet kunnen maken. En ze moeten wel winst maken. Als je als bedrijf geen winst maakt, is er geen continuïteit. Als je dan een jaar slechter gaat, dan valt de boel om. Dus het zijn geen non-profit organisaties. Ze leven niet van subsidies en giften. Ze acteren op de markt. Dus dat maakt ze echte ondernemers. Mm-hmm. En ondernemers zijn ook, ik vind het zo'n sterke vorm, omdat ondernemers bereid zijn lef en risico te nemen. En die creëren ook innovaties en brengen daarmee hele nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen die in de afgelopen 30, 40 jaar, ondanks het feit dat we heel veel geld en economische welvaart hebben gehad, hebben we een heleboel problemen niet opgelost. Mm-hmm. Met die rijke overheid en die fantastische goede doelen die we in dit land hebben, zijn er toch een heleboel problemen waar we de oplossing niet voor hebben. En ik verwacht dat die sociaal ondernemers zijn de koplopers die nieuwe modellen gaan bewijzen. Die risico's nemen, zeggen laten we het nou eens helemaal anders aanpakken. En die modellen ook zelfredzaam maken. Die dus hun eigen broek op kunnen houden. En daarmee als het bedrijf groeit, daar de impact ook groeit en het probleem beter aangepakt wordt. Ik denk dat
maar is het zo dat stel dat ze heel succesvol worden, hè? Want ja. Volgens mij is er ook een soort kentering gaande. Tenminste, dat gevoel krijg ik een beetje. Jij ook trouwens?
Ja, ik zie het veel om me heen. Maar ik zit in dit veld. Dus ik zie ze van alle kanten komen. Maar ik weet niet of iedere luisteraar dat zo zal ervaren.
Ja. Maar goed, stel dat het inderdaad een beweging wordt. Wat jullie eigenlijk ook willen. Kunnen dat dan dat de toekomstige bedrijven worden van de toekomst die wel degelijk heel veel winst maken?
Nou, uiteindelijk is het deze bedrijven bedoeld om de impact. Dus het is niet de ambitie om de nieuwe Unilevers en Axo's te worden. Want uiteindelijk liever laten ze anderen hun model kopiëren als dat de impact vergroot. Dus een software tester die alleen maar met autisten werkt, een specialistaire of een auditalent, die wil niet de grootste software tester van Nederland worden. Die wil dat iedereen die testers in dienst heeft, deze mensen, we hebben er 26.000 op de bank zitten in Nederland, aan het werk zetten. Dus of nou het model gekopieerd wordt door de gemeente Amsterdam of door Philips, dat vinden ze alleen maar geweldig, want daarmee wordt de impact vergroot. Dus het is hen uiteindelijk niet zozeer te doen om zelf de grootste te worden, maar als zij bewijzen dat het model uit kan, dat het winstgevend is, dan is het kopiëren van dat model de manier waarop werkelijk in schaal wordt bereikt. En Tony Chocoloni, een van de bekendste Nederlandse voorbeelden, willen echt niet hun levenslang chocola blijven maken. Als andere grote spelers in het veld ook op hun manier gaan produceren, dan houden ze ermee op. Dat ze hebben ze letterlijk in hun missie staan. Dan gaan ze richten op de koffieketen of op een andere keten. Het gaat ze om die verandering.
Dan hebben ze het doel bereikt. Het ging
dus ik denk dat de impact van deze ondernemers, de cacaoboeren, ja. Nee, maar de impact van deze ondernemers zit dus uiteindelijk in de adaptie van die modellen door alle spelers in de markt.
Ja, een soort dat het als een sneeuwbal gaat fungeren.
En dan kunnen ze op zich ook heel groot worden. Maar uiteindelijk gaat het erom. En Triodos is ook een mooi voorbeeld in Nederland. Een koploper waar internationaal naar gekeken wordt. De invloed die Triodos heeft op andere banken is hartstikke groot. Het mag nog vele malen groter, maar het is ook vaak een soort voorbeeldfunctie.
Ja. Want die overheid, hè, uit dat CER-rapport blijkt dus dat ze wel degelijk belangrijk zijn.
Ja, daar ben ik heel blij mee.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Maar dat de overheid ze ook moet ondersteunen, dat soort bedrijven. Ja. Vind je dat ook een goede zaak?
Ik vind dat een goede zaak. Niet ondersteunen in de zin van subsidie, maar ondersteunen in de zin van kansen geven. De Nederlandse overheid is de enige overheid in Europa die niet al deze vorm van ondernemen erkent. Die ze eigenlijk gewoon negeert. En de overheid is bijvoorbeeld de grootste klant van Nederland. Wil je als ondernemer wel gek zijn als je de overheid niet als klant wil? Als jij een cateringbedrijf hebt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dan wil je graag dat een gemeente jou ook inhuurt als een feestje geven. Dus je wil dat je daar erkend wordt. Maar op dit moment verliezen de sociaal ondernemers het bij de inkoop, omdat ze vaak niet de goedkoopste zijn. Maar als je doorrekent wat voor maatschappelijke waarden ze creëren, dan zijn ze wel degelijk de goedkoopste. Want ze creëren zorgen dat mensen uit een uitkering gaan. Ja. Of ze zorgen dat op andere manieren maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Dus die erkenning bij de overheid voor dit veld is belangrijk om meer kansen voor die ondernemers te creëren.
Dat wil dus zeggen dat de overheid niet zozeer subsidies moet gaan geven, maar zaken moet gaan doen met dat soort ondernemingen. Is dat wat je zegt?
Dat is een van de adviezen van de CER en ook een van de dingen waar wij voor pleiten. Van ga veel meer samenwerken. Laat gemeentes gaan samenwerken met die ondernemers en niet angstig zijn om met een BV in zee te gaan. Maar kijk, hoe ga je met elkaar voor die maatschappelijke problemen, hoe ga je die oplossingen helpen opschalen? De overheid kan voor erkenning van het veld zorgen. De CER pleit ook voor een label. Dat betekent dat je ze kunt separeren en echt als mensen het wantrouwen in Nederland van klopt dat nou wel, die sociale ondernemers? Want wij zijn hartstikke kritisch. We denken altijd van ja, in een BV zal dat dan wel echt voor dat ideële doel zijn, of zou die ondernemers stiekem het toch voor eigen gewin aan het doen zijn? Dus voor dat soort ondernemers zou een separering heel erg helpen voor de erkenning van wat ze doen. Maar de SER pleit ook voor meer onderzoek op impact meten. Hoe zorgen we nou dat we inzichtelijk krijgen wat voor een impact die ondernemers maken? Nou, dat zijn allemaal bewegingen die we zien dat andere landen ook hebben ingezet en waar de overheid een versneller kan zijn. Die ondernemers hebben de overheid niet nodig om te bestaan, maar om meer impact te maken en sneller te groeien, kan de overheid een hele belangrijke rol spelen. En daarom ben ik blij dat de SER daarvoor pleit, want wij pleiten er al langer voor. Ja. En minister Kamp zei een jaar geleden nog, ja, reuze interessant die sociaal ondernemers. Maar ja, god, ja, nou, laten we maar eens even wachten wat de SER zegt. Nou, de SER heeft zich nu helder uitgesproken. Laten we dit veld steunen. En ook de overheid heeft daar een rol in. Dus de bal ligt nu in de court van minister Kamp en overigens ook Asscher en alle andere ministers die dit SER advies hebben aangevraagd. Laten we nu dan ook in actie komen, ja. Eindelijk.
Want jij bent dus in het veld actief om bedrijven enthousiast te maken. Hoe moet ik me voorstellen, deze week, wie heb je aan tafel gehad?
Bedrijven enthousiast te maken, die bedrijven zijn al enthousiast, hè, Margreet? Het is... ik probeer ze te helpen. Wij proberen ze met ons
nog
team te helpen groeien.
Te maken.
En we proberen ook het ondernemersveld voor hun beter te maken. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor ze om aan kapitaal te komen. Dat is voor iedere ondernemer in Nederland lastig. Maar voor sociale ondernemers, voor wie geld dus een middel is, geen doel, vind dan maar een investeerder die daar zijn geld in
en
wil stoppen.
En ga jij mee? Ben jij dan degene die meegaat? Of
nee,
wat is jouw rol?
Een ondernemer heeft mij niet aan zijn hand nodig. Nee.
Maar wat doe jij? Jij hebt je ingangen.
Ik spreek met financieringsinstanties. Ik probeer ze te overtuigen om meer geld naar dit veld te brengen. Ik probeer ondernemers met elkaar te verbinden die fantastische modellen hebben ontwikkeld en die in Maastricht en Groningen opnieuw het wereld uitvinden zijn. En leer van elkaar, kijk hoe je kan versnellen. We proberen bedrijven te koppelen aan sociale ondernemingen, zodat er meer B2B-inkoop ontstaat. We proberen eigenlijk op allerlei wijzen. We willen het veld voor onderzoek en onderwijs versnellen. Heel mooi nieuws is ook dat 3 weken geleden bekend is geworden dat de eerste leerstoel in Nederland voor sociaal ondernemerschap aan de UU is gestart. En daar hebben we vrij lang voor gevochten om te zorgen dat er ook veel meer onderzoek in Nederland komt. Want alle topuniversiteiten internationaal, Harvard, Stanford, INSEAD, nou, noem maar op, Oxford, tot en met een vol MBA. In Nederland was het nog een keuzevakje hier en daar. Nou, daar moet voor al die jonge mensen die graag ook meer maatschappelijke waarde in hun werk willen brengen, moet je zorgen dat er betere opleiding, dat er talentontwikkeling creëren. En op al die elementen proberen wij als Social Enterprise NL die beweging te versnellen.
Ja, wel heel erg leuk om te zien dat jij inderdaad zo gepassioneerd, dat was je natuurlijk bij War Child, maar dat ben je nu ook weer. En jij zorgt ervoor dat het wel gewoon allemaal lukt, hè? Dat realiseer je. Nou,
daar zorgen die ondernemers voor.
Alleen nou ja, maar jij ook.
Ik zie het als een soort buitenboordmotortje zijn wij. Die zorgt dat het een stuk sneller gaat. Maar uiteindelijk kan het ook zonder die buitenboordmotor.
Ja, want er zijn voorbeelden. Onder andere deze week uit Amerika. Er was een CEO van een groot bedrijf. Die nam een opvallend besluit. Iedereen in zijn bedrijf ging minimaal $70.000 verdienen. Zijn salaris ging dus ook hoep naar beneden. Want, zei hij, uit onderzoek was gebleken dat mensen dat inkomen minimaal nodig hebben om gelukkig te zijn. Hij maakte het zijn personeel bekend.
Big companies like McDonald's and Walmart have raised their minimum wages, but it's nothing like what Dan Price is doing at Gravity Payments.
CEO Dan Price made the announcement at his company's quarterly meeting.
And we're going to have a minimum $70,000 pay rate for everyone that works here.
The reaction of his 120 employees went from subdued shock to a standing ovation.
Is dit de nieuwe ontwikkeling, denk je, Willemijn? Verloop?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of geld het enige is wat mensen gelukkig maakt. Ik denk wel dat banen en zelfredzaamheid vreselijk belangrijk is. Ik denk ook dat eerlijke salarissen en een menselijke maat heel belangrijk is.
Nee, maar vooral bedoel ik eigenlijk zo'n CEO die is eigenlijk ook aangestoken door een bepaald virus. En dacht, ja, wacht eens even, het moet anders, het moet eerlijker. Dat is wat ik bedoel.
Dat is heel belangrijk, dat je daarnaar kijkt. Dat je naar de discussie die we nu hebben over die salarissen, vooral in de financiële sector. Dat is natuurlijk ook bizar, daar is iedere maat uit. Ik vind ook weer een bank als Triodos, waar ze zeggen, het mag maar met factor 10 maximaal verschil zitten tussen de laagstverdienenden en de hoogstverdienenden. Ze zitten daar geloof ik op een factor 9. Ik vind dat eerlijk. Dan kijk je, nou, wat zijn de risico's die je neemt in je positie in die organisatie, maar er moeten geen bizarre verschillen tussen staan. En ik denk dat hele belangrijke, essentiële waarden zijn waarmee je een onderneming eerlijk kan ontwikkelen.
Twee dingen.
Two things.
Joh, ik heb eigenlijk maar twee dingen.
Twee dingen.
Actueel en persoonlijk met Margreet Rijntjes.
Willemijn Verloop is mijn gast, oprichter van de Nederlandse poot van War Child, maar inmiddels bezig met sociaal ondernemen. Ze proberen bedrijven bij te staan die de wereld willen verbeteren. Voetbalclubs, zouden die dat ook kunnen worden? Wat denk je, Willemijn?
Daar gaat het vaak om het geld, Margreet.
Ja, zou het kunnen? Zijn er voorbeelden? Weet je daar iets van?
Nou, er zijn wel hele interessante sociaal ondernemingen in sportverenigingen Engeland.
Wat doen die?
Nou ja, dat zijn vaak werknemers, bedrijven die door werknemers gerund worden. Die dan bijvoorbeeld, er is een fantastische Greenwich Leisure, heet dat. Dat is een soort, er zitten zwembaden in en allerlei sportverenigingen. En daar zijn de eigenaren, zijn de bazen van het bedrijf. Sorry, de werknemers zijn de eigenaren van het bedrijf. Alle winst gaat terug in de onderneming. En ze weten inmiddels, groeien ze harder dan alle zeg maar hippe fitnessclubs in Engeland. En ze zorgen er daarbij voor dat er mensen met een beperking, ouderen, dat die voor heel weinig geld gebruik kunnen maken van dezelfde faciliteiten als de hippe juppen. En ze hebben een enorm fonds waar jonge sporters voor hun carrière kunnen ontwikkelen. Dus ze subsidiëren jonge sporters. Dat je ziet, het is een van de meest succesvolle modellen in de leisure companies in Engeland. En dat komt uit de sport. En dat zijn eigenlijk employee-owned social enterprises. Ja. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling. We hebben ze in Nederland nog niet.
Leuk om te horen. We gaan even voetballen. Gewoon naar hoe het hier in Nederland gaat. Ja. Cambuur speelt tegen Excelsior. Frank Wielaert.
Ja, hier gaat de gemiddelde voetbalclub wel eens de wijk in. Of richting een school. Dat is het wel zo'n beetje wat ze aan sociale activiteiten doen. Voor de rest houden ze het geld het liefst inderdaad zelf. En de doelpunten houden ze voorlopig ook voor zichzelf. We zetten hier inmiddels in de rust. De spelers zijn de kleedkamer ingegaan. Het is 0-0. Eigenlijk is er niet zo heel veel aan. En de twee beste kansen van de wedstrijd waren voor Excelsior. De laatste, een slechte terugkopbal van Drosten in de richting van zijn eigen doelman, Nienhuis. Daar kwam Gaurier nog even tussen, maar die kwam uiteindelijk niet voorbij Nienhuis met bal en al. En dus staat dat hier bij rust gewoon 0-0 in een niet zo'n hele beste wedstrijd.
Nee, een beetje saai, maar wel bedankt.
Nogal, ja.
Frank Wielaert, Willemijn Verloop, wij spraken een van jouw beste vriendinnen, Rubium Anders. Ja. Iemand die jij dagelijks ziet of spreekt. Dit zegt ze over jou.
Ze spant eigenlijk iedereen altijd voor de kar, hè? Dus door die... op de een of andere manier, als je met Willemijn bent, dan kom je altijd weg met een lijstje met dingen die je moet doen. Maar daar voel je nooit slecht over. Want het is altijd iets waardoor anderen beter worden of de wereld beter wordt. Dus je bent eigenlijk altijd blij als je iets voor Willemijn kan doen. Ze staat eigenlijk altijd op de zeepkist. Of ze nou inderdaad daar in de Tweede Kamer staat of voor een CER-rapport of wat dan ook. Ze praat eigenlijk op dezelfde manier als ze met een minister praat of met de minister-president, als dat ze met mij praat of met een andere moeder op het schoolplein. Ja, ik vind het altijd grappig hoe gedreven en efficiënt ze is in haar werk. Zo chaotisch kan ze ook zijn in haar persoonlijke leven. Dus ze is enorm bezig met sociale ondernemingen versterken. Mensen met een arbeidshandicap, blind of doof aan een baan helpen. En die wereldverbeterende ondernemers op een podium te zetten. En tegelijkertijd vergeet ze altijd haar 15-jarige blinde en dove hondje in de kroeg. En daar moet ik altijd ontzettend om lachen.
Ja. Wat horen we nou dan toch?
Ja, dat is helemaal waar.
Of je hond dan, hè? Ja. Hoe kan dat?
Ja, dat weet ik niet. Ik ben niet heel goed in dat soort zaken onthouden. Ben ik wat minder efficiënt in, zeg maar.
Ja, dat verrast
en het
mij
ook omdat mateloos. Mijn hond altijd achter de bar gaat zitten in de kroeg. Want daar vallen de worstjes en de kaasjes. En als je dan om je heen kijkt, dan zie je er niet meteen. En dan vergeet ik wat ik er bij me had. Ja. Dan ben ik thuis en denk ik, hey, waar is de hond? Dan denk ik, oeh ja, terug. Die is er nog in de kroeg.
Ontzettend goed verhaal. Maar goed, wat zij ook vertelt is dat je tegen ministers hetzelfde praat als tegen haar vriendinnen op het schoolplein, et cetera. Geen afstand voel je tussen iemand als een minister, of ik bedoel, je hebt ook meer grote der aarde gesproken. Is daar een verklaring voor?
Weet ik niet. Ja, het zijn uiteindelijk mensen. Het zijn met hun invloed iets kunnen bereiken. En ik weet niet of ik precies hetzelfde praat tegen de minister als tegen de moeder op het schoolplein. Maar ik vind het wel leuk gezegd. Maar ik heb wel meer doel als ik daar zit. Dan wil ik wel iets van die mensen. Wil ik echt iets van die mensen. Ja. En dat heb ik op het schoolplein lang niet altijd.
Maar, nou alwaar, mogen geloof ik zo van alles doen. Maar dat, een heleboel mensen die vinden het intimiderend om de minister-president. Hè? Zeker als je, of van de minister of wie dan ook. Als je iets van hem wil of haar.
Ja, maar voor mij is dat, ik kom daar wel met een boodschap. Ik ga daar niet zomaar zitten voor koetjes en kalfjes.
Maar ben je zenuwachtig als je daar gaat zitten?
Meestal niet.
Omdat je gewoon gelooft in je verhaal?
Ja, omdat ik denk, het gaat niet om mezelf. Ik vraag niet om een gunst voor mezelf. Ik ben met iets bezig waar ik van geloof dat het belangrijk is voor de samenleving. Dus ik vind dat je daar, als je daar met een Mark Rutte over praat, dan wil ik dat hij ziet dat dat relevant is. En wil ik ook dat hij het echt begrijpt.
Mm-hmm. Dus ja, en dat begrijpt hij dan ook, toch?
Nou ja, dat weet ik niet. Hij vindt het wel interessant. Maar goed, Mark Rutte had nog nooit van Tony Cicolloni gehoord. Dus
Weet
ik, op welke planeet leeft hij, denk ik dan.
Nou,
maar
inderdaad.
Ja, dus dan probeer je echt een goed voorbeeld in Nederland. Want ze hebben 7% markt aan aandeel. Ze zijn groter dan ieder andere Nederlandse chocoladeproducent. Maar dat, ja. Hij komt volgens mij niet vaak in de supermarkt.
Maar dan stuur jij hem even eentje op, je favoriete reep, of niet?
Ik weet niet of hem dat bereikt. Maar ik heb hem wel ons boek opgestuurd. Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Ik heb wel geprobeerd te controleren of hij het gelezen had. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit.
Nee. Krijg je wel eens, want hey, jij bent een beetje een zondagskind. Tenminste, zo kom je over. Als iemand die in elk geval de dingen voor elkaar krijgt die ze wil. Is er ook wel eens iets niet gelukt?
Ja, er is heel veel niet gelukt. Maar dat zijn dan stappen onderweg. Er is bij Wordshout in mijn beginjaar ontzettend veel dingen die mislukten. En omdat je in zulke ingewikkelde landen werkt. En het zo vreselijk moeilijk is om het goed te doen. Maar ik zie dat nooit echt als een tegenslag. Ik ben wel een rasoptimist. Die altijd denkt, nou dan als niet linksom, dan maar rechtsom. Dus ik denk wel dat je, als je met dit soort onderwerpen bezig bent, dat je je niet snel uit het veld moet laten slaan. En ik weet niet hoe je dat aanleert. Het zit bij mij er redelijk natuurlijk in. Dat ik altijd denk, het gaat echt wel lukken. Maar dan moeten we er nog maar wat harder aan trekken. Of dan moeten we er nog wat meer mensen bij halen. En dan komen we er wel. Maar het wil niet zeggen dat alles maar in één keer vanzelfsprekend lukt.
Maar was dat rasoptimisme er ook al toen je 11 was?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik een optimistisch kind was. Maar ik kan proberen daar wat over te zeggen. Maar ik weet het gewoon niet zeker. Ik was niet met dit soort issues bezig.
Nee, want
ik denk wel dat zelfvertrouwen een basis is die ik heel erg van huis uit heb meegekregen. En dat je wel een soort basis geeft, waardoor je misschien net zo makkelijk met die minister-president als iemand anders staat te praten. En waardoor je ook misschien het lef hebt om te zeggen, ik blijf het gewoon proberen, ook als het niet makkelijk gaat.
Ja. Heb je dat wel eens tegen je ouders gezegd? Dank jullie wel daarvoor eigenlijk.
Ja. Ja, en ik heb ook wel eens met ze over gehad dat ik vind dat een hele belangrijke waarde is die ze ons mee hebben gegeven. En ook het lef, dat heb ik ook wel van mijn ouders meegekregen.
En wat is dat dan voor waarde?
Lef.
Was dat de waarde die je
Nou ja, de waarde is dat het dus niet uitmaakt wat anderen van je denken. Als je er zelf dat vindt dat goed is, dat je ervoor moet gaan. Dat je je dus niet te veel moet laten beïnvloeden door wat de massa daar dan van vindt.
Ja, en die gedrevenheid, inderdaad, hè, dat de zeepkist, is dat in alles? Want jij gaat een soort speed, lady speed door het leven.
Nee hoor, ik kan ook heel lui achterover liggen met een krant en niet op een zeepkist staan. Maar de onderwerpen waar ik professioneel mee bezig ben, zijn wel onderwerpen die een zeepkist nodig hebben. Die ik hou van, en zoals mijn moeder dat dan noemt, een uphill battle, zegt ze dan. Jij kiest altijd weer iets waar dan, waarom ga je naar Wordshout nou aan het sociaal ondernemen beginnen? Wat is dat nou eigenlijk? En dat begrijpt toch niemand? En ga nou eens iets doen, want je kan niet toch allerlei, je hebt het nu toch voor het kiezen. En ik vind dat fijn. Ik vind het toch, ergens zit het in mij dat ik denk, waarom begrijpen mensen niet hoe belangrijk dit is? En dan vind ik het juist leuk om daaraan te trekken.
En juist te denken, het gaat me wel lukken. Ja. Ik kom daar wel op die berg.
Ja, nou ja, en ik vind het leuk om mensen te overtuigen. Dus ik denk, die zeepkist vind ik ook wel leuk. Dat past ook wel bij me. Maar het is wel echt iets wat ik nooit... Ik wil nooit in mijn eentje op die zeepkist. Ik geloof wel dat het alleen lukt als je echt kan verbinden met een heleboel mensen met wie je dat samen doet.
Ja. Nou, dan had Ruby het ook over het schoolplein. Hè? Je hebt kinderen. Jij hebt je werk voor Wordchild beëindigd. Tenminste, daar ben je niet meer...
Ik ben actief. Nog vicevoorzitter, maar dat is gewoon weer een vrijwilligerschool als toezichthouder.
Ja. Maar goed, jij hebt natuurlijk in al die oorlogsgebieden de meest verschrikkelijke dingen gezien. Jullie hebben geprobeerd kinderen te helpen. Heeft dat werk wat je gezien hebt invloed op hoe jij zelf het moederschap invult?
Nou ja, ik heb wel heel veel geleerd over de ontwikkeling van het kind en wat daar belangrijk in is. Dus ik denk dat het me zeker als moeder daar een andere blik geeft. Dat ik er minder onbezonnen tegenover sta. Ik weet ik ben een historica, dus het is niet mijn vak. Maar ik weet niet of ik vind het heel moeilijk om. Ik heb mijn kinderen afgelopen jaar voor het eerst meegenomen naar een voormalig oorlogsgebied en ook naar projecten van Wordshout. Dus voor het eerst in contact te brengen daarmee.
Welk land was het?
Dat was in Sri Lanka, in het noorden, in de Tamilgebieden. En ik vond het nog heel moeilijk, ze zijn allemaal nog onder de 10... ook heel moeilijk om ze werkelijk laten begrijpen wat dat is en hoe ik ze die waarde kan meegeven, maar wel het meegeven van hoe ongelooflijk bevoorrecht ze zijn in hoe zij opgroeien en wat zij normaal vinden. Dat vind ik wel heel belangrijk dat ik ze dat meegeef.
Ja, want heb je gesprekken gevoerd daar in Sri Lanka daarover, over dat wat daar gebeurd is?
Ja, natuurlijk. Ja.
En hoe gaat dat dan met een kind van 8 of 9?
Nou ja, het is, ze willen altijd begrijpen waarom oorlog. Waarom? Wie wil er dan? Waarom willen ze de baas zijn?
En wat zeg jij dan?
Nou ja, dat is in iedere oorlog weer anders. Ik heb 9 landen met ze bereisd de afgelopen jaar. En de Vietnamoorlog was dan wat lastigst uit te leggen. Waarom die Amerikanen zich daar kwamen bemoeien. Nou, daar begreep mijn zoon echt helemaal niets van. Maar ook het waarom er niks in de winkels ligt. En hoe kan dat dan dat het hier niet komt? En weet je, hele basale vragen. Waarom mensen plastic in de zee gooien. En waarom het er zo vies is. En waarom dat niet uitgelegd kan worden. Het is heel leuk eigenlijk om dit soort landen door de ogen van je kinderen te bekijken. En die basale vragen waar wij bijna al als vanzelfsprekendheid gaan zien. En zij gaan een oplossing in zitten verzinnen. Want kunnen we dan niet een robot maken die dan het plastic eruit haalt? En kunnen we niet spullen uit Nederland opsturen naar de winkel? Ja, ik vind dat prachtig.
Ja. En was het confronterend ook om het weer via hun ogen te zien eigenlijk?
Ja, maar voor mij ook. Het was meer dat je weer wat onbevangener gaat kijken. En ik vind die onbevangen blik van kinderen brengt weer creativiteit. Ook voor mij in het nadenken over oplossingen. En ook naar heel veel sociale ondernemingen gaan kijken in die landen. Want dat is natuurlijk, in Nederland lopen we achter. Maar in Vietnam zitten ze overal. En in Cambodja.
Misschien creëer je wel je eigen opvolger in een van je kinderen.
Nou, dat moeten ze helemaal zelf weten. Als ze zeg maar het zelfvertrouwen hebben wat ik als kind had, dat ze kunnen doen en worden wie ze zijn, dat vind ik het belangrijkste.
En dat probeer je wel, neem ik aan. Omdat je weet hoe belangrijk dat is.
Ja.
Dankjewel. Heel veel
zijn
succes.
We al?
Ja, we zijn er al. Oh, het is gewoon weer. Het is alweer 9 uur. Gaat snel.
Dank,
ja.
Dank voor het aandacht voor de sociaal ondernemers. Want dat vind ik leuk om over te mogen praten.
Ja. Dank voor je komst. Willemijn Verloop. En na Warchild richt zij dus nu zich op bedrijven die de wereld eerlijker willen maken. Succes daarbij, hè?
Ja,
goed doel. Dit was hem, de uitzending van deze vrijdagavond. Meer informatie op onze site tweedingen.nl. Straks na 9 naar WNL Opiniemakers met onder andere Frits Hoefnagel, Sharon Gesthuizen en Linda Duits. Maandag zijn wij er weer, dan ontvangt mijn collega Alice de Bruin de topman van Rituals.